Welkom bij Radio Maria. We gaan verder met de geestelijke aantekeningen van Johannes de 23ste. 29 april. In deze dagen is het officiële Rome in feesttooi, ter ere van de komst van Edward de 7e, koning van Engeland. Vlaggen, girlanden, straatversieringen, fonkelnieuwe uniformen, pluimen, soldaten, parades, ontvangsten en toejuichingen van een volk dat klaarstaat morgen weer kwaad te spreken. Het is een verblindend en afwisselend schouwspel. Een hels spektakel, een enorm lawaai, een grote wanorde. Kortom, één grote dwaasheid. De menigte vergeet voor een ogenblik de meest dringende zorgen. Zelfs zakenlieden en serieuze mensen ondergaan de bekoring van deze belangrijke gebeurtenis. En iedereen schreeuwt, hoera! En waarom? Voor een arme man die misschien moreel veel lager staat dan zoveel anderen, die door de wereld en het lot vergeten zijn? Een man die onlangs op de dag van zijn plechtige kroning, waarnaar de gehele elite van Europa met spanning uitzag, door een aanval van een ernstige kwaal tot voorwerp van medelijden en ontgoocheling werd, en die morgen door een terugkeer van die ziekte in een paar minuten van het levenstoneel verdwenen en voor altijd vergeten kan zijn. Deze man is bekleed met een grote autoriteit. Hij is koning van één van de grootste naties. En daaraan heeft hij het te danken dat men hem eer bewijst en respecteert. De wereld fêteert deze man, die in de smaak valt omdat hij goed gekleed is en met veel vertoon begeleid wordt. En men gelooft dat dit alles het toppunt is van wat er aan schoons en groots in de wereld bestaat. En men bedenkt niet dat men boven op de Monte Mario niets meer hoort en onderscheidt van datgene wat er in de stad gebeurt. En evenmin bedenkt men dat boven de Monte Mario en boven alle bergen van de wereld, waar men niets weet van de onbelangrijke gebeurtenissen hier beneden, er een God is die alles hoort en ziet. En voor wie al deze vrolijke feestvierders van vandaag en ook die man, niet anders zijn dan stofdeeltjes. Een God die hen op een goede dag zal oordelen en ze zullen vernederd, vernietigd en vermorzeld worden. Ach, wat is de wereld toch dwaas in haar waarderingen en hoe verblind is zij in haar oordelen. Het fonkelen van hun uniform, het golven van een vederbos ontroert de mensen, brengt hen in verrukking, terwijl niemand aan God denkt, behalve om hem te beledigen en hem te vervloeken. En ook de serieuze mensen laten zich meeslepen en amuseren zich, evenals de man van de wereld. Ook ik heb deze man gezien, maar al dat lawaai heeft mij verveeld en onbevredigd gelaten. Het snelle passeren van de schitterende koetsen, van de grote stoet van hunne majesteiten, heeft mij duidelijker aan herinnerd dat de glorie van de wereld vergaat en dat alles ijdelheid is. En toch heeft deze man, ofschoon protestant, hier in Rome iets waarlijk goeds gedaan. En wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft zich boven bepaalde tendentieuze verlangens van Italiaans en buitenlands anticlericalisme gesteld en hij heeft zich op het toppunt van zijn roem niet geschaamd, hij stelde er in tegendeel een eer in, een ander, een arme, oude, vervolgde man, maar die hij als groter dan zichzelf erkende, te bezoeken en voor hem te buigen, namelijk voor de paus, de stedehouder van Jezus Christus. En deze gebeurtenis van vandaag is van zoveel belang dat het een glorierijke bladzijde is in de geschiedenis van de pausen te Rome. Het is een bij uitstek zinnebeeldige gebeurtenis dat een ketterse koning van het protestantse Engeland, dat gedurende meer dan 3 eeuwen de katholieke kerk vervolgt, persoonlijk zijn opwachting gaat maken bij deze arme, oude paus, die als een gevangene in eigen huis is. Het is een teken van deze tijd die, na een stormachtige nacht, verhelderd wordt door een nieuw opkomend licht in het Vaticaan. Een langzame, maar duidelijke terugkeer van de naties in de armen van de gemeenschappelijke vader die al zo lang op hen wacht en hun dwaasheid beweent. Een triomf voor Christus koning die opgeheven aan het kruis andermaal alles tot zich trekt. En daarom is het bezoek van koning Edward voor mij enerzijds de bevestiging van de ijdelheid van de wereldse genoegens, maar anderzijds een aansporing om de goede God te danken die de sleutel bezit tot ons menselijk gehart en dwars door alle intriges van de politiek heen gelegenheid vindt de glorie van zijn naam en zijn katholieke kerk te doen schitteren. De muziek is van Mussorgsky. Beelden van een tentoonstelling. April 30. Van de aardse vergankelijkheid snelt de gedachte naar de grootsheid van de hemel, van het ijdele geflonker van de aardse pracht naar de zuivere glans van de deugd. Welk een vertroosting te denken aan de heilige van vandaag, die veracht en versmaat voor zulke beslissende en voor de kerk zo heilzame daden is voorbestemd. Wat onbeduidend is voor de wereld, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Deze woorden worden volledig bewaarheid in de beroemde maagd van Siena, de heilige Catharina. Zij, die er slechts aan dacht zich te vernederen, zich te verbergen, haar goddelijke bruidegom lief te hebben, was voorbestemd de vrede aan de kerk terug te brengen door de paus naar Rome terug te roepen. Wat betekenen, in vergelijking met haar, de wijze, de veroveraars, de grote van haar tijd? Welk een uitstekende les voor mijn eigen liefde en tegelijkertijd welk een reden tot vertrouwen op God die alles kan, die onze ontoerekendheid aanvult en ons werkelijk groot maakt in zijn ogen en in die van de gehele aarde. 1 mei. Eer aan Maria. De arbeiders die over het algemeen zonder God of godsdienst leven, de armen die uitgebuit worden door demagogen, de onwetende menigte viert vandaag groot feest, terwijl zij haar idealen uitschreeuwt die grotendeels utopistisch, soms heel juist, maar bijna altijd misvormd en ontluisterd zijn. Het vrome volk echter begint de meimaand met een groet aan haar die de moeder is van het woord, de moeder van Jezus Christus, de vredesvorst. Het schaart zich devoot rond het altaar van Maria. Welk een genade, welk een zoetheid schuilt er in deze vereering van de maagd, die zelfs de harten van hen die allerminst gewend zijn aan gevoelens van geloof en vroomheid vertedert. Ook ik werp mij met alle vurigheid van mijn liefde voor Maria aan haar voeten en aan haar wijd ik mijzelf en tevens al mijn handelingen, opdat zij voor mij een steeds grotere liefde voor Jezus mogen verkrijgen. Ik zal zorgen door veelvuldige schietgebeden mijn geest en mijn hart steeds bezig te houden met gedachten en liefdevolle gevoelens jegens Maria. Het zal een vreugde zijn haar mijn eerbiedbetuigingen aan te bieden, geestelijke bloemruikertjes, deugdzame daden, geheiligd door de aanroeping van haar naam en haar hulp. De beste wijze, evenwel, om mijn geliefde moeder in deze maand welgevallig te zijn, is een intense en ononderbroken poging om tot volmaaktheid in de dagelijkse dingen en in de juiste toepassing van de leefregel te geraken. Zonder morren, evenwel, maar opgewekt en rustig, zonder het ooit moeten worden. O Maria, gij hebt mij het leven geschonken. Help mij om u altijd na te volgen in gedachten, in liefde en in leven. 4 mei. Ik zal er speciaal op letten mij niet te laten afleiden door dingen die niet absoluut nodig zijn voor de beoefening van het innerlijk leven. Het water dat de boot doet zinken, dringt langzamerhand binnen door onzichtbare spleten. Bij iedere afleiding verliest mijn geest iets van zijn bezieling. Dus moet ik op alles letten, vooral op kleinigheden. O Maria, toegewijde maagd, breng mijn geest tot bezinning. 8 mei. De talloze feestelijkheden ter ere van keizer Wilhelm waren, of ik wilde of niet, een reden tot afleiding. De schitterende taferelen van ten top gedreven wereldse luister die aan mijn oog voorbij trokken, hebben mij zo verblind dat het mij moeilijk valt tot innerlijke concentratie te komen. Dit is wel een buitengewoon belangrijke gebeurtenis, want het is immers een duidelijke wenk van de goddelijke voorzienigheid, een ware triomf voor het pausschap, dat een protestants keizer na zoveel strijd de trappen van het Vaticaan met grote pracht en praal bestijgt en buigt voor de verhevenheid van de pauselijke troon. In het bijzonder is dit voor ons, jongeren, een reden tot hoop en onvermengde vreugde. Meer dan ons te verstrooien, moet deze gebeurtenis onze opvatting over God en Jezus Christus, de ware koning van de kerk en van alle tijd, adelen en ons bezielen met oprechte en vurige ijver voor hem en voor zijn werk. Nu is ook de keizer die, als hij katholiek was, de Karel de Grote van onze tijd zou zijn, toegejuicht en bewonderd teruggekeerd naar Berlijn, naar zijn paleis. En de zaken zijn weer bij het oude. Ook ik keer tot Maria terug, tot het liefdevolle hart van Jezus. En hoe meer ik mij aan hen vastklamp, des te groter is de behoefte die ik daartoe gevoel. Des te groter de leegte die deze wereldse feesten bij mij hebben achtergelaten. Des te vuriger het verlangen enige stappen vooruit te komen. 15 mei. In deze prachtige dagen van de maand van Maria breng ik het er tamelijk goed af. De gedachte aan Jezus en Maria houdt mij bij tijden op lieflijke wijze bezig en ik geniet er intens van. Vandaag heb ik een heerlijk kwartiertje doorgebracht in de mooie kerk van de heilige Joachim in de Pratiewijk, een liefdevolle eerbiedsbetuiging van de katholieke wereld aan Leo de 13e. Terwijl de militante katholieken, de ondernemende stoottroepen van de vurige jongeren in de verschillende steden van Italië en Europa, de Rerum Novarum van de grote paus van de arbeiders hebben herdacht en met vreugde de christendemocratie hebben gevierd, heb ik, die nog niet voorbereid ben op het apostolische werk, gemeend de grote gebeurtenis niet beter te kunnen herdenken en mijn nederige bijdrage van lof en brandend enthousiasme voor de grote idee niet beter te kunnen tonen dan door mij nog inniger aan Jezus met liefde en gebed vast te klemmen. En ik heb vurig aan de voeten van het Allerheiligste Sacrament, het ware hemelse brood, dat werkelijk het leven aan de wereld zal geven en aan de voeten van de reine, onbevlekte moeder gebeden in de mooie, met bloemen versierde kapel van het jonge Noord-Amerika en vooral voor de mooie afbeelding van de Sacré-Cœur van Montmartre, liefdevolle bijdrage van het boetvaardige en vrome Frankrijk. O, Hoe schoon is Jezus vanaf zijn troon op het kostbare altaar. Hoe liefdevol te midden van het gejubel van de heiligen die hem omstuwen, van engelen die hem aanbidden. Het sociale probleem dat door de revolutie van de geest niet alleen in materiële, maar ook in geestelijke zin een levensprobleem is. De jammerklachten van de armen, het koortsachtige werken van de apostolische zielen, de strijd, de ontgoocheling, de triomfen, dat alles is, lijkt mij, mijn aandacht, mijn belangstelling, mijn vurige gelofte en mijn werk meer waard wanneer ik op de achtergrond van het grote tafereel Jezus meen te ontwaren als de lentezon die opgaat over de uitgestrekte zee. Met sereen en vriendelijk gelaat en met open armen, het hart schitterend van licht dat alles omgeeft en doordringt. O goddelijk hart, gij zijt waarlijk de oplossing van ieder probleem. Op u rusten al onze verwachtingen. Van u verwachten wij ons heil. Kom terug, o Jezus, tot de maatschappij, tot het gezin, tot het hart van de mensen en regeer als vredesvorst. Overstraal met een gloed van geloof en liefde van uw zoet hart de zielen van hen die zich bekommeren om het welzijn van het volk en van uw armen. Stort over hen uw geest uit, de geest van uw discipline, van orde, van zachtheid, en houdt in hun hart steeds de vlam van liefde brandend. O Jezus, zo ik met uw hulp ooit maar iets goeds kan verrichten, dan voeg ik mij bij de scharen van uw medestrijders. Ach, mogen onder uw leiding mijn voorbereiding werkelijk grondig en doeltreffend blijken te zijn, aangezien er genoeg gelegenheid is uit mijn evenwicht te geraken. Mogen de dag spoedig, ja heel spoedig, komen waarop wij u terug zullen zien keren te midden van de maatschappij, tot vreugde van allen, gedragen op de schouders van het volk. 26 mei. In deze dagen van koortsachtige werken nemen de zorg voor de ziekenzaal en bovenal de studie al mijn tijd in beslag. Niet overdrijven, maar wijs zijn en altijd wijs zijn. Doch wijs zijn in bedachtzaamheid en verder, alles heeft zijn tijd. Ondertussen loopt de lieflijke maand van Maria ten einde en mijn bijdragen zijn schaars en onbetekenend. O Maria, ik ben een armzalig mens en toch ben ik uw zoon. Kijk naar mijn hart. Vandaag heeft de gedachte aan de heilige Philippus mij de gehele dag op vrome wijze bezig gehouden. Vanuit een klein zijkoor heb ik gemakkelijk de plechtige dienst kunnen bijwonen in de kerk van Santa Maria in Vallicella. Ik heb van de muziek van Capocci genoten. Ik heb met vrome aandacht de vertrekken van de heiligen bezocht, ook de zo historische en gewijde vertrekken van de heilige Hieronymus van de Naastenliefde. Maar het meest heb ik mijn oog, mijn gedachten en mijn hart gericht op de glorierijke graftombe en ik heb lang gebeden. Waarom ontbreekt me de tijd en de vaardige pen om over deze heilige te schrijven zoals ik zou willen en zoals mijn hart het mij ingeeft? De heilige Philippus is een van de heiligen die mij zeer na aan het hart liggen en aan wiens naam veel zoete herinneringen van mijn geestelijk leven verbonden zijn. Ik voel dat ik juist de heilige Philippus een bijzondere liefde toedraag en met groot vertrouwen roep ik zijn voorspraak in. O, mijn goede vader Philippus, gij begrijpt mij ook zonder dat ik tot u spreek. De tijd nadert. Waarin lijk ik op u? Waar is de spiegel van uw deugden? O, mogen ik de ware beginselen van uw mystieke school voor geestelijke vorming begrijpen en er profijt uit trekken, namelijk de nederigheid en de liefde. Ernst heb ik nodig, ernst, gelukzalige Philippus, en vrome, zuivere blijdschap en een vurige ijver die mij tot grote werken in staat stelt. In deze novene van de Heilige Geest, uw novene van weleer, zal ik mij nog altijd tot u richten. Gelukzalige Philippus, help mij mijn huis te bereiden. Ik breng mijn koude hart dicht bij het uwe dat brandt van liefde van de Heilige Geest. Laat mijn hart in liefde branden. 20 juli. Mijn korte aantekeningen die ik 's avonds pleeg te maken vertonen een grote lacune. De aanhoudende dienst op de ziekenzaal en daarbij de naderende examens hebben mij iedere mogelijkheid, ieder ogenblikje ontnomen om mij aan deze vluchtige regels te wijden. Plechtige feesten, waardevolle gelegenheden, de maand van het Heilig Hart van Jezus, gedenkwaardige dagen. Alles is voorbijgegaan zonder één enkele aantekening. En toch heb ik er geen spijt van. Ik ben niet van plan mij bovenmatig aan deze kleinigheden te hechten die ik bereid ben in het vuur te gooien, als ik zou merken dat zij voor mij een aanleiding zouden vormen tot eigenliefde. Jezus, Maria, Jozef. Tijdens de geestelijke oefeningen van Pasen, ter gelegenheid van de wijding tot het heilig subdiaconaat, van 1 tot 10 april 1903. Jezus, andermaal in dit jaar bevind ik mij voor uw aangezicht om naar uw goddelijke leringen te luisteren. Mijn hart haakt ernaar om zich eens en voor al plechtig aan u te wijden. De kerk heeft mij geroepen. Gij nodigt mij. Zie, ik kom. Ik stel geen eisen. Ik heb mij geen bepaalde voorstellingen gemaakt. Ik doe mijn best geheel en al afstand te doen van mijzelf. Ik ben mijzelf niet meer. Mijn ziel bevindt zich voor u als een onbeschreven blad. O Heer, schrijf erop wat u behaagt. Ik behoor u geheel en al toe. 1. Mijn vriend, waartoe zijt gij gekomen? Om God te kennen, om hem lief te hebben, om hem mijn gehele leven te dienen, om na de dood voor eeuwig in het paradijs van zijn nabijheid te genieten. Alle antwoorden die de wetenschap geeft wegen niet op tegen deze eenvoudige woorden van de schoolcatechismus. De plichten van mijn leven zijn samen te vatten in deze 3 woorden en ik moet niet anders doen dan dit: God kennen, liefhebben en dienen. Altijd en tot iedere prijs. Gods wil moet de mijne zijn. Deze alleen moet ik zoeken, ook in het allerkleinste ding. En dit is het eerste en fundamentele beginsel. En de andere dingen die mij omringen? Als God mij die geschonken heeft, is het een toegift. Niet aan een ieder werden deze gegeven, niet aan een ieder in dezelfde mate. Hun oogmerk is de mens te dienen bij het bereiken van zijn doel. Ieder ander gebruik dat ik ervan maak, is verkeerd, gaat tegen de regels van de natuur in en leidt mij tot een betreurenswaardige verblinding zonder meer. Mijn houding hier tegenover wordt gekenmerkt door de gulden wet der onverschilligheid, waarin de heiligen zich zo zeer onderscheiden hebben. Ik kan volstaan hierbij aan de heilige Franciscus van Sales te herinneren. Onverschilligheid die geen natuurlijke lusteloosheid is, zoals dat bij sommige karakters voorkomt, maar een bovennatuurlijke deugd, een afstand nemen van alles wanneer het gaat om de wil en het welbehagen van God, rust, kalmte, verheffen van geest en diep inzicht valt hen ten deel die naar hogere idealen streven en zich niet bekommeren om de dingen die nietig en van geen betekenis zijn. En toch, hoe zij zich ook aan ons voordoen, het zijn voor ons machtige vleugels om tot God op te stijgen, ons in de deugd te bekwamen en ons tot vrome mensen te maken. Ik noem hier niet zonder reden enige gevallen uit de praktijk die ik goed moet onthouden. Aardse goederen, vermogen en rijkdom kon de Heer mij geven of niet geven. Ik had er geen enkel recht op. Het heeft hem behaagd ze mij te onthouden. Waarom moet ik daarover klagen? Het ontbreken hiervan is voor mij een middel tot heiliging. De naam van de Heer zij dus geprezen. Soms dwingt de harde noodzaak mij bij de administrateur een kleine schuld te maken. En dit bezwaart mij en ik ben er ten zeerste bedroefd over. Dat is niet goed. God staat het toe en dat is voldoende. Het verstand en het geheugen zijn gaven van God. Waarom zou ik verdrietig zijn als een ander hiervan meer bezit dan ik? Had ik niet evengoed minder kunnen krijgen dan God mij geschonken heeft? Het resultaat van mijn examens, de goede uitslagen, zijn aangelegenheden die mij, of ik wil of niet, zeer ter harte gaan. Welnu, als ik alles gedaan heb wat God van mij verlangde, wat gaat mij dan de goede of de slechte uitslag van mijn studies nog aan? Soms breng ik na al mijn inspanning om mijn aandacht te bepalen, om de gehele zoetheid van het spreken met God te voelen, niets terecht van de godsdienstoefeningen. Mijn hart lijkt van steen. De ene verstrooidheid volgt de andere. De Heer lijkt verborgen te zijn. Droefheid en ergernis komen op mij af en verontrusten mij. Weg met al deze zwakheden. Laten wij opgewekt en kalm zijn, ook in deze omstandigheden. Laten wij ons integendeel getroost voelen, want God wil het zo. Hoe de zaken ook verlopen, of het regent of de zon schijnt, of het koud of warm is, of de hoge en minder hoge superieuren nu zus of zo beslissen, ik moet altijd een gelijkmatig humeur hebben. Nooit moet ik een klacht of afkeuring uiten, nog openlijk, nog voor mezelf persoonlijk. Een tevreden, oprechte en hartelijke glimlach moet altijd om mijn lippen spelen. Aangename gebeurtenissen moeten mij het hoofd niet doen verliezen, nog moeten de bitterheden van het leven mijn geest terneerslaan. De gevoelsindrukken, de stem van de natuur, laten zich evenwel hierdoor niet verdringen. Het welbehagen in de liefde voor God, de zoete en algehele overgave aan zijn welbehagen. De zoete en algehele overgave aan zijn welbehagen moeten al het overige in mij absorberen. Of beter nog, alle aandrift van het minder goede deel van mijzelf louteren en vervolmaken. Op de toepassing van dit principe moet ik mij ieder ogenblik, overal en onder alle omstandigheden toeleggen. En het moet één van de voornaamste punten ter overweging zijn bij mijn gewetensonderzoek. O Jezus, zachtmoedig en nederig, mogen ik deze waarheid begrijpen en in mijn leven in al haar volmaaktheid in toepassing brengen. Ja, Heer, omdat het U aldus behaagde, zweeg ik en sprak ik niet. Omdat Gij het gedaan hebt, altijd zij de naam des Heren gezegend.